gelooft de Heere alle gij volken. Vanuit Gods woord, de Bijbel, mogen we weten dat dat gaat gebeuren straks als de Heer Jezus hier op deze wereld koning zal zijn. Dan zullen alle volken hem loven. En ik hoop dat u dat nu ook al doet. Goedenavond, welkom, ook namens mij. Op deze laatste zondag van 2013. Gaat snel, gaat vlug. Ik zei het net al bij onze bidstond. En de Heer Jezus is nog niet gekomen. Ik hoop dat u ook 2014 zo ingaat met die verwachting van dit jaar, misschien komt hij. Dan zullen wij hem zien zoals hij is. Dat zou geweldig zijn. Ik wil met u voorgaan in gebed. Heer Jezus, wat verlangen wij daarna? Dat alle volken, alle knie zich zal buigen. Dat alle volken uw naam zullen loven en prijzen. En als we nu kijken naar wat er gebeurt in deze wereld, dan is dat verre van dat. Heer, en daarom is het ons gebed. Heer Jezus, kom spoedig, alstublieft. En neem het over van ons. En het zal gebeuren. Uw woord garandeert ons dat. Dat u zult komen in majesteit, in heerlijkheid. Dat u zult gaan zitten op de troon van David. En dat u alle volken zult regeren. 1000 jaar lang. En daarna zult u het koninkrijk overgeven aan uw vader. En dan zal God zijn alles in allen. Hier wat heerlijk. Dank u wel dat u nu al in ons mag wonen. Om ons te vervullen. Tot de hele volheid van God. Tot wie u bent. En ik bid voor deze dienst, voor dit uur. Vader, dat we door uw woord, het openen van uw woord, door de leiding van de Heilige Geest, meer gevuld mogen worden met wie u bent. Vader, we kunnen dat zelf niet door studie bereiken, maar alleen als u daar zegen aan geeft. En daarom bid ik hier, verlicht de ogen van ons hart. En kom met uw geest. En laat ons zien, vanuit uw woord vanavond, wie u bent, wat u doet. En vul ons met hoop, vul ons met een grote vrede, omdat we u mogen kennen. Dank u wel, Vader, dat u dat gaat doen in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied wat wij zingen is volgens mijn blad 248. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen die het heden kent en de toekomst overziet. Laten we dat met elkaar zingen.
Thank you.
Ja, de Heilige Geest doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten. Ik vind het zo fijn en zo bemoedigend dat er iedere keer weer zoveel mensen zijn die Gods woord bestuderen en Gods woord willen horen en ook willen doen wat er staat. Iedere keer weer hier op zondagavond en op zoveel andere plaatsen. Dat is mooi. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in, vooral in deze tijd, in deze eindtijd, om het woord van God te kennen. En waar vinden we nog mensen die zich daarvoor inspannen, die zeggen, wat het me ook kost, ik wil dat woord van God kennen, ik wil die heilsgeheimen weten. Goed, laten we met elkaar het woord openen, en wel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13. Ik heb vanavond best wel eigenlijk een ernstige boodschap, en ik hoop dat dat over gaat komen. Matteüs 13, vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, dit is trouwens de Telos-vertaling, even tussen haakjes. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen hij met graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan de dolik vandaan? Hij nu zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem, wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei, nee. Opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, verzamelt eerst de dolik en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Vers 36. Toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen nog voor de woordverkondiging. Johannes de Heer 654. Verblijdt u in Jezus uw Heer. Ja, 2013 is alweer bijna voorbij. Voor mij persoonlijk was dat een best wel een bewogen jaar. Omdat 6 weken geleden is ons dochtertje geboren. En dat is een hele vreugdevolle gebeurtenis. Het was eigenlijk altijd al een beetje mijn verlangen om vader te worden. Ik ben jaren onderwijzer geweest, zoals sommigen misschien van jullie wel weten, hier in Ermelo, maar ook in Linschoten. En dan zie je al die kinderen en denk je, goh, hoe zou het zijn? Zo, eigen kinderen. Leuk, gezellig. 1,5 jaar geleden getrouwd. En 6 weken geleden was daar Ella. Nou, Annie, je weet er alles van, hè. 4 lezingen gehouden in ons huis. Jij ook natuurlijk. En daar waren mensen natuurlijk heel geïnteresseerd. Is ze al geboren? Nee, nog niet. Nou, uiteindelijk toch geboren. En dat is heel bijzonder om mee te maken. Het is een hele rustige, lieve baby. We spreken altijd al over het babytje. Het babytje dit, het babytje dat. En tegelijkertijd, als je dan zo terugdenkt. 2013, ik ben al 20 jaar christen. En dan denk je zo eens terug aan die tijd. Dat gaat heel snel, dat vliegt voorbij. Nu al 10 jaar fulltime bezig met het verkondigen van Gods woord. Op verschillende plaatsen, op de Evangelische Toerustingsschool. Geef ik les, Oude Testament, Nieuwe Testament. Allerlei bijbelstudies. En de tijd voorbij. En iedere keer weer het einde van het jaar. En dan ga je terugkijken. En een van de dingen die mij opviel. Ik bevind mij in evangelische kringen. Toen ik tot geloof kwam. Toen ben ik uit de kerk gestapt waar ik vandaan kom. Wat daar het woord van God eigenlijk niet meer werd geloofd. En toen kwam ik in de evangelische beweging. Toen dacht ik, de evangelische beweging, dat is het. Nou, dat is het niet. Want overal waar mensen bij elkaar zijn, daar gaan toch dingen mis. Maar een van de dingen die mij het meest getroffen heeft, getroffen heeft, is dat er zo weinig aandacht is binnen evangelische groeperingen, in het algemeen dan, voor de wederkomst van de Heer Jezus. En ook weinig aandacht is voor de waakzaamheid. Waakt. En daarom ben ik ook blij dat ik op dit soort avonden uitgenodigd word. Dat ik af en toe lezingen mag geven in ons huis. Waar 30, 40, niet meer hoor. Mensen bij elkaar zijn om dat te leren. Wat leert het woord van God ons over de wederkomst? Daarom zijn deze avonden ook georganiseerd. Maranatha-avonden. En het kalft een beetje af. We worden ontzettend beïnvloed door de tijdgeest. We zijn met onszelf bezig. Het moet goed voelen, het moet goed zijn, het moet fijn zijn. En daar heb je het niet over waakzaamheid en over de wederkomst. En toch wil ik vanavond daarover spreken. Over 2 geesten die in deze wereld werkzaam zijn. Sterker nog, 2 geesten die in de gemeente van de Heer Jezus werkzaam zijn. De tarwe en de dolik. We hebben het gelezen in Matteüs 13. Het graan kwam op, bracht vrucht voort. Maar, zegt vers 26, er kwam ook dolik tevoorschijn. Er staan in andere vertalingen, andere woorden, onkruid, maar het is heel duidelijk geen onkruid. Het is een onkruid wat op tarwe lijkt. Het moet gezaaid worden. Onkruid komt namelijk vanzelf wel op. Maar dolik niet. Dolik moet gezaaid worden. En dolik lijkt uiterlijk precies op graan. Op tarwe. Alleen als je ervan eet, dan kun je doodgaan. Het is een vergif. Daarover straks meer. De Heer Jezus zegt in vers 25, en misschien is u dat opgevallen. Het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan. En dan noemt hij deze 2 verschillende zaaiingen. Misschien is het u ook in vers 41 opgevallen. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen. Alle die aanleiding zijn tot vallen. En hen die de wetteloosheid doen. Dus het is het koninkrijk van de hemelen. Dat is een gemengd gezelschap geworden. De Heer Jezus verkondigt in Matteüs 13... In vers 1, de gelijkenis van de zaaier. Hij is gekomen, we hebben het met kerst overdacht, allereerst voor zijn volk Israël. Hij is de Messias van Israël. Maar we weten uit Johannes 1, de zijnen hebben hem niet aangenomen. U kunt dat lezen, we gaan dat nu niet doen, maar in Matteüs 12 wordt de Heer Jezus beschuldigd in vers 24 dat hij de demonen uitdrijft, geïnspireerd door de duivel zelf. De leiders van Israël beschuldigen de Heer Jezus, de heilige, de reine, God zelf, Yahweh, die gekomen is in het vlees, van het hebben van een boze geest. En dan staat er in vers 1 van Matteüs 13, op die dag ging hij uit het huis. En hij ging zitten bij de zee. En dan gaat hij die gelijkenis vertellen van de zaaier. Dat betekent dat op het moment dat de leiders van Israël zeggen, wij willen deze niet, we moeten hem niet, dan verbreidt hij het woord naar de wereld. Het woord wordt gezaaid in de akker. Niet meer alleen in Israël, maar in de hele wereld. En dan komt in vers 24 de waarschuwing. Want dat koninkrijk wat dan zal worden gevormd, als de Heer Jezus naar zijn vader teruggaat, dan wordt dat koninkrijk overgelaten aan mensen. Je kunt dat ook lezen in verschillende gelijkenissen, Matteüs 25, de gelijkenissen van de talenten. En mensen hebben de verantwoordelijkheid gekregen over dat zaad, over dat, die verkondiging van dat woord. En dan wat gebeurt er dan? Dan wordt er door een vijandig mens tussen die tarwe, tussen dat graan, doodkwik gezaaid. Ik zei het net al. In vers 25, terwijl de mensen sliepen. En ik kan u vertellen, wij zijn eigenlijk allemaal een beetje in slaap gevallen. We hebben daar een hele avond over gehad. U kunt de cd nog bestellen, hè? Geestelijk ontwaken. We zijn in slaap gevallen. En als de mensen slapen, als de gemeente in slaap sukkelt, wat gebeurt er dan? Dan houden ze zich niet meer vast aan het woord van God, maar dan laten zij zich beïnvloeden door andere leringen. Dat is dat zaaien van dat dolik. En het verschil kunnen wij niet zien, broeders en zusters. Wij kunnen dat niet uiterlijk zien. Dolik lijkt exact op tarwe. En als die mensen dan vragen, die slaven, moeten we het gaan verzamelen? Dan zegt de Heer Jezus, of de meester in de gelijkenis, die zegt, laat beide maar opgroeien tot de oogst, want misschien trek je de tarwe eruit. Want je ziet het verschil namelijk niet tussen tarwe en dolik. Er zijn twee geesten in deze wereld. Er zijn twee geesten in het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk is geworden een mengeling van twee geesten. Ik ga vanavond proberen u uit te leggen wat het verschil is tussen de een en de ander. Het woord van God spreekt heel duidelijk over deze twee geesten. En ik wil u vanavond op het hart binden dat u niet moet denken dat u die twee uit elkaar kunt houden, uit uzelf. Dat is uiterst lastig. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, zegt Paulus, maar de geest die uit God is. Dat is 1 Korinthe 2, vers 12. De geest uit de wereld en de geest uit God. Efeze 2, vers 2 zegt, de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En Johannes 4, vers 6, wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dat is nog heel duidelijk een verschil. De geest van de wereld en de geest uit God. De geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Iedereen die uit God geboren is, die hoort naar het woord van de apostelen. Iedereen die uit God geboren is, die zal zich buigen voor Gods woord. Die zal ook een honger krijgen naar dat woord. Zij bleven volharden bij de leer van de apostelen, zegt Handelingen 2. Maar zodra iemand niet uit God geboren is, maar wel heel godsdienstig doet, die zal niet zich buigen voor het woord van de apostelen. Hij zal het bekritiseren. Hij zal het onder de loep nemen. Nou, we zien het om ons heen gebeuren. De Bijbel is niet Gods woord, want, noemt u het maar op. Vanaf het begin van de schepping zijn deze twee geesten naast elkaar. Maar als de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dan zaait de duivel dat valse ertussen. Hoe hij dat doet, dat ga ik straks uitleggen. Maar eerst eventjes het volgende. En dat is ook heel belangrijk. Die twee geesten, dat is net als de letter V. Het begint aan de onderkant bij elkaar en het gaat steeds verder uit elkaar. De ene lijn, de lijn van de Heere God, zal straks eindigen in een groep mensen. Die zullen stralen als de zon. Vers 43. Dat betekent, zij zullen heilig, rein en onberispelijk zijn voor God de Vader. De Heer Jezus doet in hen een werk door het woord van God, door de geest van God, dat ze gaan stralen als de zon. Ze zullen de Heer Jezus zelf weerspiegelen tot in alle eeuwigheden. U kunt er ook over lezen in Efeze 5, als hij de gemeente voor zich stelt zonder vlek en zonder rimpel, haar helemaal schoon gewassen door het woord van God. Dat is de ene kant van de letter V. Dat is de geest uit God. Die straks tot een climax als, en u, ja, ik kan niet te veel teksten noemen, maar u kunt dat ook bijvoorbeeld lezen in het eerste hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen. Als hij komt om verheerlijk te worden in al zijn heiligen. Daar zal het op uitlopen. Als de Heer Jezus komt, dan zal hij u tot zich nemen en u zult stralen als de zon. Dat wat hij in u heeft gelegd, dat zal straks naar buiten komen. Maar die andere geest, dat zal eindigen in het Babylon. Van Openbaring 17 en 18. Dat zal eindigen met de regering van de antichrist. En dat zal eindigen in een groot systeem van naamchristendom. Religie zonder liefde voor de Heer Jezus zelf. Even kijken, de uitleg van de gelijkenis, daar zien we het volgende. Vers 37. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dat zaad wordt gezaaid door middel van mensen. Evangelisten, herders, leraars. U kent het wel, het lijstje uit Efeze 4, vers 11. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zij prediken het woord van God. Het goede zaad is de prediking van het woord van God betreffende de heerlijkheid van Christus. Moet u eens even opzoeken 2 Korinthe 4. En daar leest u overheen. Maar daar staat iets heel belangrijks in 2 Korinthe 4. Over die twee verschillende geesten. Vers 3 van 2 Korinthe 4. Het komt overal terug. Ik kan er wel een uur of drie over doorgaan, maar daar hebben we geen tijd voor. Dus ik probeer het belangrijkste te noemen. Als ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan, in wie de God van deze eeuw, let op, de God van deze eeuw, die vijandige persoon, dat is de God van deze eeuw, de duivel. En dan staat er dit, de gedachten van deze ongelovige verblind heeft, opdat de lichtglans van, nou komt het, er staat niet van het evangelie, maar er staat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dat is het goede zaad. Het goede zaad is de prediking van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Alle prediking die de heerlijkheid van de Heer Jezus tot doel heeft, is uit de geest van God. En de God van deze eeuw verblindt de ogen van mensen, zodat ze het niet zien. Dat is heel belangrijk. De evangelie van de heerlijkheid van Christus is het zaad. Het gaat altijd over hem. En ik ben bang dat veel mensen dat vergeten. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over hoe ik van A naar B kom. Het gaat niet om of ik wel of niet al hier ben in mijn geestelijk leven of nog hoger. Het gaat erom dat de Heer Jezus wordt verkondigd. De heerlijkheid van Christus. En wat gebeurt er dan als hij verkondigd wordt? Nou, we hebben het een hele avond gehoord, geestelijke groei. Dan komt er vrucht, die tarwe. Wat doet tarwe? Als tarwe volgroeid is, dan laat het zijn aar hangen. Dat doet dolik niet. Dolik blijft rechtop staan. Maar iemand die zijn hele leven onder de heerschappij heeft gesteld van de Heer Jezus, die alleen aan hem genoeg heeft, die zal uiteindelijk ontdekken dat hij nederig wordt. Hij buigt zijn hoofd, hij buigt zijn hart voor de Heer Jezus. En ook voor elkaar. Hij hoeft niet zo nodig gelijk te hebben. Hij hoeft niet zo nodig zijn recht te halen. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, waarom leidt u niet liever onrecht? Dat is de tarwe. Dat zijn mensen die nederig van hart zijn. Waarom? Ze kennen de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij was ook zo. En als je iemand lief hebt, dan wil je zo'n persoon ook graag gehoorzaam. Dan wil je zo worden als hij. Maar de dolik staat rechtop. En daarom zegt ook de gelijkenis, laat het opgroeien tot de oogst. Want dan pas kun je zien wie van de twee het is. Is het een nederig persoon? Of is het iemand die toch zijn eigen wil doet? Ik zei het al, dolik is geen gewoon onkruid. Onkruid komt vanzelf op. Onkruid, eventjes met alle respect, bijbels gezien, en begrijpt u mij niet verkeerd, want zo bedoel ik het niet hoor, maar onkruid, dat zijn de mensen van de wereld. En dan moeten we het evangelie vertellen, we moeten ze tot de Heer Jezus leiden, maar onkruid, dat is er gewoon. Je hoeft daar niet je best voor te doen. Ik heb jaren een tuintje gehad aan de Wielerwaal hierachter, het was een bende, want ik hou niet van tuinieren, maar dat komt vanzelf op. Maar dolik is iets heel anders. Dolik, dat zijn die mensen die uiterlijk de Heer Jezus willen volgen. En ze zeggen dat ze gelovig zijn. Ze hebben een Bijbel en ze gaan naar de kerk. Maar ze zijn gezaaid tussen de gewone, ware kinderen van God. En daarom noemt de schrift het ook het zaad van de slang. Het klinkt allemaal een beetje hard, maar zo leert Gods woord dat. Ze doen namelijk hun eigen wil. En wat is erger voor God? Iemand die onkruid is, die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord en zijn eigen wil doet. Of iemand die zegt, ja nee, maar ik ben gelovig. En ook zijn eigen wil doet. Wat is erger, denkt u? Dat zaad van de vijandige persoon, van de Satan, van de duivel. Dat zaad krijgt straks zijn grote climax. In een persoon. En ik wil met u laten uit de Bijbel kijken naar drie voorbeelden. Drie mensen die symbool staan voor wat er straks gaat gebeuren. Eerst naar Kain, Genesis 4. Moet u maar kijken, daar begint het al. Genesis 4, de Heere God zegt tegen Adam en Eva in Genesis 3 vers 15, of hij zegt dit eigenlijk tegen de slang, maar goed, het is een belofte, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Het zaad van de slang is niet... Dat zijn niet de boze mensen van de wereld. Het zaad van de slang zijn de godsdienstige mensen die in hun hart de Heer Jezus verwerpen. Kijkt u maar naar Johannes 8, waarin de Heer Jezus tegen de Joden zegt, die zeggen, wij zijn Abrahams nageslacht. Dan zegt hij, nee, jullie hebben tot vader de duivel, want jullie doen de begeerte van jullie vader. Want hij wist dat zij hem wilden doden. En als de Heere God die belofte uitspreekt, eigenlijk een vloek en een belofte, tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorselen, gij zult het de hiel vermorselen, dan krijgt Eva, dan staat er, zij werd zwanger, hoofdstuk 4 van Genesis, en baren Kain, en dan zegt ze, ik heb met des Heere hulp een man verkregen. Ze noemden hem Kain. En dan staat er in de Bijbel, vers 3, na verloop van tijd bracht Kain van de vruchten van de aarde aan de Heer een offer. Ja, want het zaad van de slang is niet heel erg gemeen en boos en verschrikkelijk occult belast en met allerlei demonische dingen bezig. Nee, hij brengt de Heer een offer. Het is gelovig tussen haakjes. En dan staat er, even van de vruchten van de aarde. En Abel, het zaad van God, doet hij, bracht van de eerstelingen van de schapen. Het beste en ook nog een offerlam. Wat hij doet, spreekt geestelijk gezien van de Heer Jezus. En wat Kain doet, spreekt geestelijk gezien van eigen werken. Dat is de dolik. Die staan rechtop en die zeggen, maar ik kan voor God bestaan. Want ik heb het nog niet eens zo slecht gedaan en ik dit en ik dat. En dan staat er, Heer sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain sloeg hij geen, en zijn offer sloeg hij geen acht. En wat gebeurt er dan? Typisch slangenzaad. Kain werd zeer toornig en hij doodt Abel. De Joden doden de Heer Jezus. Saul vervolgde David. Paulus moest vluchten. Voor wie? Voor de vijandige mensen uit de wereld? Helemaal niet. Voor de godsdienstige Joden. Ziet u het verschil? Als het puntje bij paaltje komt, dan is er haat tussen het zaad van de slang en het zaad van God. Het gaat door. Als u kijkt naar Genesis 5, dan staat er in vers 21, toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God. Henoch wandelde met God. Kenmerk van het zaad wat God in hem had gelegd. Maar er staat ook nog een andere persoon in dit gedeelte. Een hoofdstuk eerder, ja, ook in vers 25, maar in hoofdstuk 4 wordt er gesproken over deze Lamech. En die zegt, Lamech zei tot zijn vrouwen Ada en Silla, hoor naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap om mijn striem. Met andere woorden, als je aan mij komt, heb je een probleem. Dat is het zaad van de slang. Dat is Kain. Dat is wat er straks gaat gebeuren in de toekomst. Als de duivel zijn man gaat presenteren aan deze wereld. Het zijn er eigenlijk twee. Een staatkundige leider en een valse profeet. En dat zal de climax zijn van die doliklijn. Abels offer spreekt van Christus. Niet ik, maar hij. Kains offer spreekt van hemzelf. Niet hij, maar ik. 666. Het getal van het beest. Driemaal een zes. Driemaal zal de duivel iemand imiteren. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het is drie keer een zes. Het is drie keer niet verder dan de mens. En dat, broeders en zusters, gaat er gebeuren. Henoch wandelde met God, maar Lamech heeft het over zichzelf. En de Heer Jezus die zegt, zoals het zal zijn, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Het is profetisch. Genesis 4, Genesis 5, Genesis 6, is allemaal profetisch. Kain, maar het gaat veel verder als we naar Judas gaan. In Johannes 6, zoekt u dat maar eens op, zien we in Judas deze dolik tot de allergeraffineerdste climax komen die er tot nu toe geweest is. Wij begrijpen het niet. Ik zei het aan het begin al, ik ga het proberen om het uit te leggen. Misschien heeft u straks nog vragen of wat dan ook, maar schiet mij daarover aan. Maar Judas is de meest geraffineerde imitatie van een christen, van een apostel. Er staat in Johannes 6 dat de Heer Jezus als enige het door had. Vers 70. Petrus die komt daar weer met een mooie belijdenis, zoals hij dat alleen kan. We hebben geloofd dat u de Heilige van God bent enzovoort. En Jezus antwoordde hem. En dan zegt hij niet gewoon geweldig gedaan, bedankt. Nee, hij zegt, heb ik niet u de 12 uitgekozen, uitverkoren? Eventjes tussen haakjes over uitverkiezing gesproken. Hè? En één van u is een duivel. In het Grieks staat geen lidwoord, een of de, maar één van u is diabolos. Eén van diegenen die hier zijn, die apostelen, is een duivel, is de duivel. U moet zich dat even voorstellen. Die andere 11 hebben 3 jaar of langer met deze man samengewerkt. Ze hebben het niet in de gaten gehad. Als de Heer Jezus later zegt, een van jullie zal mij verraden, dan zeggen ze, wat, ik toch niet? Ze hebben geen idee over wie hij het heeft. Judas deed wonderen. Judas verkondigde. Judas ging met ze mee. Hij ontving gezag, bevoegdheid van de Heer Jezus. Er was 1 verschil. Hij boog niet. Hij dacht aan zichzelf. Hij nam geld uit de kas. Er was geen liefde tot de Heer Jezus. Het gaat nog verder als we bedenken dat de Heer Jezus Judas in Johannes 17 noemt de zoon van het verderf. Johannes 17 vers 12. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de zoon van het verderf. Lieve mensen, dit is niet zomaar een benaming. Dit is de zoon van het verderf. Zoals de Heer Jezus de zoon van de behoudenis is. Zo stuurt Satan zijn imitatie. Dat is de zoon van het verderf. En er staat zelfs geschreven in Gods woord dat de Satan in hem voer. Hij is de duivel. Hij is hem door de war brengen, maar de Satan voer in hem. Hij was Satan in het vlees. Terwijl de Heere Jezus daar was, God in het vlees, was daar bij hem, heel dicht in de buurt, uit het midden van de apostelen, niet uit de boze wereld, nee, daar was de Satan. Snapt u het? De zoon van het verderf, zo wordt ook de antichrist genoemd in 2 Thessalonicenzen 2. Precies dezelfde naam. De zoon van het verderf. Het voert misschien een beetje ver om dat nu uit te werken, maar Judas ging naar zijn eigen plaats. Wist u dat? Handelingen 1. Hij ging naar zijn eigen plaats. Dat is merkwaardig, hè? Het beest komt op uit de aarde in Openbaring 13. De zoon van het verderf. Waar is die weer? Ik geef het u maar mee om over na te denken. Uiterlijk een apostel. Genezend, verkondigend. Maar geen liefde tot de Heer Jezus. Als hij hem kon uitleveren voor geld, deed hij het. Had de rest het door? Nee. Kunnen wij het allemaal doorhebben? Wie er allemaal werkelijk door de Heilige Geest? Nee. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ik heb het in mijn leven gezien. Mensen waarvan ik dacht, nou, betrouwbaar, absoluut christenen. Bleek niet zo te zijn. Vielen af, stopten ermee. Heel moeilijk. Wat gebeurt er als de Heer Jezus naar de hemel gevaren is? Ik heb het een van de vorige keren ook over gehad. Paulus verkondigt de Heer Jezus en overal waar hij komt, zaait de duivel dodelijk ertussen. Gelijk. In Galatië, nou, de wet kwam daar weer. Filippenzen 3, pas op de honden. Pas op. Colossense, kwamen ze weer. 2 Korinthebrief, één grote, één grote waarschuwing om niet te vallen voor die andere geest. Ik lees het voor, 2 Korinthe 11, vers 13 en 14. Daar zijn ze weer. Zulke mensen zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Tuurlijk, ik zei het al, bedoel ik, ze zijn uiterlijk gezien als de tarwe. Maar ze brengen een andere Jezus, een andere evangelie. Dat is hoe de vijandige mens dat andere zaad strooit. Hij brengt een andere boodschap. Terwijl de zoon des mensen door middel van zijn apostelen en profeten en ook vanavond het woord van God brengt betreffende de Heer Jezus, zo brengt dat die andere kant, die brengt een andere boodschap. De Heer Jezus plus iets. Niet de Christus van de schriften. Daarom moet u de schriften kennen. U moet weten welke Christus is de Christus van de schriften. En dat is moeilijk. Geen wonder, zegt Paulus. Want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Judas. Engel van het licht. Tuurlijk, ook hij was verkondigend, ook hij was genezend. Matthäus 7, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Het waren toch engelen van het licht? Nee, zegt de Heer Jezus, ik heb u nooit gekend. Dat is de dolik. En wij laten ons soms een beetje zand in de ogen strooien. Als er wat gebeurt, als er wonderen gebeuren, zeggen we, ja, dat is de Heilige Geest. Nee. Dat wil nog helemaal niets zeggen. Er worden demonen uitgedreven. Oké, zegt nog helemaal niks. Ja, maar dat is toch bijbels? Nee. En er wordt geprofeteerd. Dat zal toch wel uit de Geest van God zijn? Nee hoor. Kijk eventjes verder. Wacht op de oogst. Kijk naar de vrucht. Kijk naar de lange termijn. Het zit zo dicht bij elkaar, lieve mensen. En ik hoop dat u werkelijk buigt voor de Heer Jezus. En dat u werkelijk een verlangen hebt in uw hart om vanuit de Bijbel maar één ding te leren. Dat is wie de Heer Jezus is. Al het andere is van ondergeschikt belang. Ik ga nog één plaats met u opzoeken. 2 Thessalonicenzen 2. Waar die dolik tot een climax gaat komen. Ik kan daar nu niet te veel op ingaan vanwege de tijd. Maar de Satan imiteert werkelijk maar alles wat God doet. De Heer Jezus komt. Door middel van tekenen en wonderen. Ja, maar zijn man ook. De Heer Jezus krijgt heerschappij. Ja, zijn man krijgt ook heerschappij. Het is allemaal hetzelfde. Er staat in Handelingen 2, ik lees het even voor. Jezus de Nazoreër, een man door God aan u bevestigd, door krachten, wonderen en tekenen. En wat staat er in 2 Thessalonicenzen 2, vers 9? Zijn komst, dat is de parousia. Er staat hetzelfde woord. De Heer Jezus die komt, maar hij komt ook. De antichrist. Zijn komst naar de werking van de Satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. Precies bijna hetzelfde, maar net eventjes anders. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. Openbaring 13 vers 2. De Heer Jezus ontvangt straks alle gezag. Maar Satan imiteert dat. Zie je? Wonderen tekenen zegt nog niks over de zender ervan. Vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2. Laat niemand u op enige wijze bedriegen. Ha. Hoe worden wij bedrogen? Nou, dat staat in vers 2. Nog door een geest. Oh, nog door woord, nog door een brief, als van ons. Dus ook een geest. Daar is die weer, de andere geest. De geest van de leugen. En waar worden wij op misleid? Op heel veel gebieden. Vooral betreffende de persoon van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Want daar gaat het over hier. Die dag van de Heer komt niet, vers 3, als niet eerst de afval gekomen is. Massale afval van God. En de mens van de zoon, van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf. Ook hij heeft een openbaring. Ziet u? De Heer Jezus wordt geopenbaard. Maar daar is Satan met zijn man. Die wordt ook geopenbaard. De mens van de zonde. Is dat een geweldig goddeloos man? Nee, hij vermomt zich uiterlijk als de Messias. De Joden zullen hem aannemen als de Messias. Hij lijkt op het lam, maar hij spreekt als de draak, zegt Openbaring 13. En daarom, broeders en zusters, is die waarschuwing uit Gods woord zo belangrijk. Ik ga nog even door vers 10 met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom gaan ze verloren? Wat staat er dan? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen. Onbehouden te worden. Wat is de liefde tot de waarheid? De liefde tot de waarheid is wat Judas niet had. Wat Kain ook niet had. Wat Saul niet had. De liefde tot de Heere God zelf. De liefde tot de Heer Jezus. Maar dat kunt u niet van uzelf hebben. Dat kunt u alleen hebben als het zaad van God in uw hart tot ontplooiing, tot ontkieming komt. Als u het woord betreffende de Heer Jezus aanneemt. Dat is een mysterie hoe dat precies werkt. Maar ik hoop dat u vanavond hier gekomen bent met die zekerheid. Ja, het zaad van God, de tarwe, is in mijn leven gezaaid. En ik mag buigen voor de Heer Jezus. Ik mag buigen voor die lastige broeder, die lastige zuster, mijn buurman, iedereen die mij dwars zit. Ik ga niet als een dodelijk rechtop staan, maar ik ga buigen. Kijk er nog eventjes wat die actrice gaat doen. Daar heb je het weer. Even zien. Moet ik even spieken. Vers 4. De zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft en in de tempel gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij een God is. Zich verzet, zich verheft en zich vertoont. Ziet u? Dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heer Jezus is. Niet zich verheffen, maar zich vernederen. Niet zich verzetten, maar gehoorzaam zijn. Niet zichzelf vertonen, maar de Vader verkondigen. En past u op, iedereen in christelijk Nederland die zegt zich van zichzelf iets te zijn. Die zichzelf presenteert, die zichzelf verkondigt. Daar moet u heel erg mee oppassen. In vers 5 van 2 Korinthe 4 staat, wij verkondigen niet onszelf. Iedereen die gegrepen is door de geest van de Heer Jezus gaat naar de achtergrond. En presenteert hem. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn boek, om mijn website of om mijn persoon. Het gaat om de Heer Jezus. Er zijn heel veel mensen uitgegaan in deze wereld. 1 Johannes 4. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Wat doen ze? Ze verkondigen zichzelf. Handelingen 20, om de discipel achter zichzelf aan te trekken. Ja, maar bij mij gebeurt het. Als je naar mij komt, bij onze samenkomst, daar zijn de wonderen, daar zijn de genezingen, daar zijn de tekenen, kom naar ons. Nee. Is er geen God in Israël, zegt 2 Koningen 1. Dat je helemaal naar het buitenland moet, of dan weet ik veel waarheen. We gaan niet achter mensen aan. Achter voorgangers of bijbelleraar. We gaan achter de Heer Jezus aan. En daarom roep ik u vanavond op. Om waakzaam te zijn. Om uw hart zuiver en rein te bewaren voor de Heer Jezus. En om een tarwe te zijn. En om de dodelijk te mijden. Wij kunnen niet altijd zien vanuit welke geest iets gebeurt. Op de lange termijn wordt het altijd zichtbaar. Dat heb ik ook in mijn leven gezien bij die mensen. Op de lange termijn blijkt dat ze rechtop staan. Eventjes een schijn van nederigheid. Maar uiteindelijk is het niet hij, maar ik bent u. Iemand die zegt, Heer Jezus, u alleen. U alleen. We hebben het net gezongen, ik verblijd u in u, Jezus. Kent u dat? En dat is wat God doet in deze wereld. Dat hij u en mij op de proef stelt om te zeggen, ben je echt hier diep van binnen in je hart? Ben je echt verzot op de Heer Jezus? Ben je echt aan hem verbonden? En Paulus zegt in 2 Korinthe 11, ik heb jullie aan één man verbonden. Dat is wat hij deed. Hij verbond mensen aan één man. Niet aan zichzelf, maar aan de Heer Jezus. En dan komt de Satan, dan komt de dodelijk. Die zegt, ho, nee, maar luister naar mij, want wees waakzaam. Wees waakzaam. Amen. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat bewaren we dan wel weer voor een volgende keer. Ik wandel in het licht. Toepasselijk om dit zo te zingen na deze boodschap. Met Jezus, met niemand anders. Samen met hem. Laten we het zingen met elkaar.
Thank you.
Maar wij behoren God altijd te danken voor u. Door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eersteling heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Daarom, broeders, staat vast, houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u versterken in alle goed werk en woord. Is dat niet geweldig om voor te danken? Zullen we dat doen? Vader, u heeft ons uitgekozen. Vader, u heeft het zaad gezaaid, waardoor wij door genade mogen zeggen, Vader, wat heerlijk dat we mogen stralen als de zon straks. Wat heerlijk, Vader, dat u ons heeft uitgekozen. Dat u ons heeft geroepen door het evangelie van de waarheid. Dat we straks de Heer Jezus mogen verkondigen. Weerspiegelen. Dat we hem straks gelijk mogen zijn. Zijn heerlijkheid mogen ontvangen. Heer, wat is het onvoorstelbaar dat u ons zo lief heeft. Dat u ons zo bestemd heeft tot deze geweldige plek. Dank u wel ook voor uw woord, wat ons zo waarschuwt, keer op keer op keer. Wees waakzaam. Hou vol. Volhard in het gebed. Richt je oog alleen op Jezus. En op niemand anders. Vader, ik bid u dat u ons hart daartoe neigt, dat we werkelijk alleen u mogen zien. Zoals David het zegt in Psalm 16. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, voor ons geestesoog, iedere dag, Heer Jezus, u alleen, u alleen. Vader, dank u wel dat wat u begonnen bent, dat u dat nooit laat varen. Dat wat u doet, dat dat nooit mislukt. Dat wat u belooft, dat u dat doet. Dat we mogen bouwen op u, Heer. We houden van u. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Tijdens het voorspel van het volgende lied is er collecte. U mag uw gaven daarvoor afzonderen en dan zingen we Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Eerst het eerste couplet en refrein. En dan heb ik voor u nog een bijbeltekst of een zegen en dan zingen we staande de rest. Kort daarom, de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid, niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid, maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig, zoals hij heilig is in al uw wandel. Ontvang zo de zegen in de naam van de Vader, die ons zo lief heeft. In de naam van de Zoon, die het woord in ons hart geplant heeft. En in de naam van de Heilige Geest, die dat woord doet leven. Zodat wij meer en meer mogen lijken op onze Heer en Heiland. Amen. Thank you. Ik mag u namens de organisatie van deze avonden, denk ik, een heel gezegend 2014 toewensen. We hopen elkaar weer te zien rondom het woord van God. Tot ziens.